vraag om jullie Bijbels te openen op Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. Vandaag wil ik jullie aandacht richten op vers 15. Maar ik wil voor de volledigheid vanaf vers 10 tot en met 18 met jullie lezen. Dus Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 18. Maar het vers waar we onze aandacht vandaag op richten is vers 15. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Laten we bidden. Vader, we danken u, zoals we iedere week bidden, Heer, ook na het zingen, dat we onze aanbidding op deze wijze mogen voortzetten. Heer, we danken u en we loven u voor uw woord. Uw woord is goed, uw woord is de waarheid, en wij bidden dan ook dat u ons heiligt door uw waarheid, Heer, door uw woord. Vader, geef ons oren om te horen. Wanneer we in onze Bijbels lezen, geef ons ogen om te zien, Heer. En geef ons boven alles, Heer, een hart om te ontvangen. We bidden ook dat we niet alleen hoorders van uw woord mogen zijn, maar ook daders. Opdat Christus Jezus alle eer en glorie toekomt en men zal zien dat Hij de zaligmaker is. We loven u, we prijzen uw naam en we bidden en vragen alles in de naam van Christus Jezus onze Heer. Amen. Aan de Korintiërs. In zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft de apostel Paulus als volgt. In 2 Korinthe 5 vers 17. Hij schrijft: daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. En hij gaat verder en schrijft, zo belangrijk in vers 18. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Gekruisigd met Christus. Niet die persoon leeft meer, maar Christus leeft in hem of haar. Dit is de realiteit van de christen. En voor zover we leven in het vlees, leven we door het geloof in de Zoon van God die ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. We kunnen dit niet genoeg blijven benadrukken. We moeten dit blijven herhalen. Niet om mensen overmoedig te maken en een valse hoop te bieden, maar om te benadrukken dat dit de zekere hoop is van iedere christen. De zekere hoop. Ik weet niet of jullie het volgen, maar er is iets apart gaande. Het is gek om te weten dat de Heere God, hij wil dat zijn kinderen zekerheid hebben in Christus. Dat ze zien dat hij toereikend is, dat hij alles is, dat hij de enige hoop van de mens is. Maar toch is er veel prediking waarbij mensen in een staat van twijfel worden achtergelaten. Ben ik wel gered of niet? En begrijp me niet verkeerd, we doen er goed aan, broeders en zusters, om onszelf altijd te beproeven. We doen er goed aan. We doen er goed aan om net als David te vragen, beproef mij, Heere, Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart. We doen er goed aan om dat te doen. Om ons leven open, bloot met elkaar te delen als broeders en zusters. En op bijbelse en godverheerlijkende wijze in elkaars leven te spreken. En we willen immers leven voor de glorie van God. Maar er is wel iets gaande in onze kringen. Er is iets gaande en dat is wanneer je predikt dat men zekerheid heeft in Christus. Dat je als het ware de christen ruimte geeft om verwaand te worden. En dus men vindt, je kunt mensen maar beter in een staat van twijfel laten. Want dat zou een nederiger hart produceren dan iemand die openlijk roemt in Christus. Het is volgens sommige theologen en predikers beter om mensen te doen twijfelen of ze net als Judas zijn of niet. Maar let op, broeders en zussen, let op het volgende. Johannes schrijft zijn evangelie. En dan schrijft hij in hoofdstuk 20, versen 30 en 31, schrijft hij als volgt. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is wat Johannes schrijft. In zijn eerste brief schrijft hij in 1 Johannes 5, versen 11 tot en met 13, let op wat hij schrijft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Let op. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u het weet. Let op wat Paulus schrijft aan de Efeziërs in Efeze 1 vers 13 en 14. Hij schrijft, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus, wat zie je de auteurs doen onder leiding en inspiratie van Gods geest? Ze geven de discipel zekerheid. Zekerheid. Niet in wat de discipel gedaan heeft. Niet in wie de discipel zelf is. Maar in wie God is, in wat Christus heeft gedaan. Dat is wat de auteurs doen. Nou, ik had een tijd geleden dat ik met Delano over dat ik heel graag een serie wilde doen over zekerheid in Christus. Dus zekerheid van redding in Christus. En hier zijn we. En we bestuderen de wapenrusting van God. En dat is een van de dingen die we hieruit halen. Zekerheid in Christus. Zekerheid door Jezus Christus. En de komende weken zal veel herhaald worden. Want we blijven rondom het evangelie hangen. En alles wat daaruit voortvloeit. En denk dan ook niet van, oké, weet je, ik weet dit. Denk ook niet, maar we hebben iets soortgelijks vorige week behandeld. Of de week daarvoor. We hebben dit nodig. We hebben dit nodig. Waarom? Want in de kern zijn de listige verleidingen van de Satan gericht op ons doen wankelen in de zekerheid van onze redding en ook het belang van onze heiliging. Daar ligt de kern van onze strijd, broeders en zusters. Hè, kijk, of de Satan dat nou doet door de valse ideologieën van de islam, van het boeddhisme, het hindoeïsme, het humanisme, of door andere vormen van mysticisme, psychologie en ga zo maar door. De meeste bijbelvaste discipelen herkennen deze leugens van mijlenver. Van mijlenver. En vooropgesteld, we negeren de realiteiten van deze gevaren niet. Deze ideologieën zijn vergif en komen als het ware uit de pit van de hel. Maar dat is niet de primaire focus en tactiek van de vijand. Ik wil een paar teksten met jullie lezen om ons inzicht te geven in de aard en de kern van onze strijd als discipelen van de Heer Jezus Christus. Als je alvast in je Bijbel naar Handelingen 20 gaat. En nogmaals, we negeren de ideologieën die ik net benoemde. Die negeren we absoluut niet. Maar we moeten echt zien wat de kern van onze strijd is. Dus Handelingen 20, ik heb alleen de verwijzing op het scherm. De apostel Paulus die is onderweg naar Jeruzalem. Hij laat de ouderlingen van de gemeente in Efeze halen. En voordat hij zijn reis doorzet, moet hij ze spreken. En weet, de gemeente in Efeze heeft een bijzondere plek in het hart van de apostel Paulus. Hij heeft daar lang gediend. Hij kent de ouderlingen goed. En Paulus weet door openbaring van Gods geest dat hij de ouderlingen niet meer gaat zien. Dus het is een afscheid en hij drukt hen een belangrijke boodschap en een opdracht op hun hart. Dus we lezen vanaf vers 18. Handelingen 20 vanaf vers 18. En dan lezen we als volgt. En toen zij, dus dat zijn de ouderlingen van Efeze, toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen. U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben, en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Let op vanaf vers 29. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover. Dus we hebben een stuk gelezen en dat hebben we gedaan voor de context. Maar onze aandacht gericht op vers 29 en 30. Dus wat zegt Paulus tegen de ouderlingen? Dus na mijn vertrek zullen vredewolven bij u binnenkomen. En die zullen de kudde niet sparen. En niet alleen dat. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan. En let op wat er staat in vers 30. Mannen die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dit is ons grootste gevaar, broeders en zusters. Dit is ons grootste gevaar. Ja, al die valse godsdiensten, al die ideologieën, we moeten daar absoluut waakzaam tegen zijn. Absoluut. Maar ons grootste gevaar zijn die mensen die zichzelf christenen noemen en vergif spuwen om discipelen van Jezus Christus te misleiden. Dat is ons grootste gevaar. Daarom moeten we niet alleen herinneren dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. We moeten ook herinneren wat de apostel Paulus zei in zijn tweede brief aan de Korintiërs. En die brief is bijzonder. Want je ziet hoeveel de apostel Paulus in die brief probeert te laten zien hoe integer hij is en hoe hij zijn integriteit verdedigt in de brief. En hoe de Korintiërs geneigd zijn om eerder anderen na te volgen en te geloven die wel bespraakt zijn of wat dan ook. Valse apostelen. En dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 11 vers 13 tot en met 15. Over hen schrijft hij, want zulke lieden zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. En let op, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niet bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Dus niet alleen wordt hij neergezet als een leeuw die rondgaat, maar hij doet zich voor als een engel van licht. En zijn dienaars, die dwaalleraren, die valse christenen, zij doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Dit zijn mensen die beweren dat ze Christus lief hebben. Dit zijn mensen die beweren dat ze vanuit de schrift spreken. Maar dit zijn mensen die de waarheid verdraaien en iedere vorm van zekerheid die je hebt omver proberen te werpen. Dit is de aard van onze geestelijke strijd. Want kijk, niemand komt deze gemeente nu binnen en roept dat de islam waarheid is en brengt ons in verwarring. Niemand doet dat. Maar wanneer je door moeilijkheden heen gaat, wanneer je ziek bent en iemand naar je toe komt en tegen je zegt, ja maar de Bijbel zegt toch door zijn striemen bent u genezen? Geloof je dus wel? Want je bent ziek. Geloof je dus wel? Want je gaat door moeilijkheden. Wat denk je dan dat er gebeurt met de christen? Dan, broeders en zusters, dan hebben we de poppetjes aan het dansen. Op dat moment. Want nu gaat de vraag reizen, oké, maar is de geest hier wel? Is dit wel een gemeente waar ze geloven? Geloven ze wel echt in Christus? Hè? Belooft hij met zijn evangelie geen welvaart? Dat hij ons zal genezen? En dit, broeders en zusters, dit is waarom de wapenrusting van God zo essentieel is. En dit is waarom we blijven cirkelen rondom het evangelie van onze Heer Jezus Christus hiermee. En dit is waarom, nogmaals, zonder naïef te zijn voor mysticisme, New Age en al die andere zaken, maar dit is de kern van onze strijd. Dit is de kern van onze strijd. Hier ligt het. Wij strijden tegen dwaalleer in een christelijk jasje. Dat is waar we tegen strijden. Dwaalleer waarbij de schrift wordt gebruikt en geciteerd. En dit is waarom wij op deze manier door Gods woord heen gaan. Dit is waarom we onze tijd nemen om de zaken uiteen te zetten, zowel op zondag als op woensdag. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn met 1 Korinthe. Maar dit is waarom we onze tijd nemen. En dit is waarom we dus, wat we hebben behandeld, omgord moeten zijn met de waarheid. Dit is waarom je moet weten dat Christus jouw gerechtigheid is. Dat jouw denken en jouw emoties bewaakt en beschermd moeten worden. En ook vandaag, waarom de voeten geschoeid moeten zijn met het evangelie van de vrede. En dat is waar we nu zijn. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Wat bedoelt de apostel Paulus hiermee? Nou, wat hij als eerste, velen hebben hiervan evangelisatie gemaakt. Velen hebben dat ervan gemaakt, ja, dat we moeten evangeliseren. En dat komt door het woord voeten. En wat er in Romeinen 10 vers 15 staat. Hè, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Maar wanneer je op deze manier met de schrift omgaat. Dus omdat er één woord in een vers staat. En dat ook weer in een ander vers terugkomt. En je dan op basis daarvan een conclusie trekt. Dan krijg je hele rare dingen. Dan krijg je hele, hele rare theologie. En vergeet niet wat de apostel Paulus doet in onze tekst. De opdracht is standhouden. Dat is de opdracht. Standhouden. stand houden en weerstand bieden tegen de listige verleidingen van de duivel. En om dit dus wat we behandelen te begrijpen, moeten we terug naar het beeld van wat de apostel Paulus gebruikte. Hij gebruikte de uitrusting van een Romeinse soldaat. Dat is het beeld wat hij gebruikt om ons te helpen en te leren wat de aard van onze strijd is en hoe we door Gods genade hoe we ons kunnen bewapenen om als overwinnaars in Christus stand te houden. Dus wat is het beeld? De voeten geschoeid. Nou, in het Grieks draagt Paulus op om de sandalen aan te doen. Dat is wat hij opdraagt in het Grieks, om de sandalen aan te doen. En dan gaan we dus naar de sandalen van een Romeinse soldaat. En dit is het grappige, dit is het bijzondere. Hè? Wij kunnen ons inbeelden waarom een borstharnas essentieel is. We kunnen ons inbeelden waarom die helm of waarom een schild noodzakelijk is. We zien al helemaal waarom een zwaard nodig is. Maar de schoenen of de sandalen, daar hebben we minder snel een beeld bij. Nou, de sandalen, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de sandalen van een Romeinse soldaat, ik ga ze er niet aankijken, maar die worden caligij genoemd. En deze sandalen, die waren een essentieel onderdeel van een militaire uitrusting. Ja, dus deze sandalen waren stevige leren sandalen met een dikke sool en voorzien van ijzeren spijkers of noppen aan de onderkant. Iedere sandaal had zo'n 80 tot 90 noppen aan de onderkant. En deze sandalen waren geen nagedachte wat betreft de uitrusting van een soldaat. Ze waren essentieel. En die Romeinen die waren meesters in oorlog voeren. Dus hier was echt over nagedacht. Als eerste, zonder de sandalen aan was een soldaat minder stabiel en hadden ze minder grip. De noppen onder de sandalen zorgden ervoor dat de soldaat op wat voor terrein dan ook goede grip had en stabiel in de strijd kon blijven staan. Of het nou rotsachtig terrein was, of het modderig was, of het glad was. Wanneer je wankelt in de strijd en wanneer je niet stabiel bent, dan ga je gewoon ten onder. Dat weten we allemaal. En dan hoeft je tegenstander niet eens veel kracht te zetten, hij hoeft je alleen uit balans te brengen. En dan is het einde oefening. Dus het was vooral als eerste voor stabiliteit en grip. Maar een ander belangrijk doel was comfort. En begrijp, nogmaals, ze waren meesters in oorlog voeren. Ze hadden het bijna geperfectioneerd. Kijk, Romeinse legioenen stonden bekend om hun efficiëntie, hun discipline en hun innovatie op het gebied van militaire uitrusting en ook strategie. En het ontwerp van de sandalen was dus ook bedoeld om lange afstanden te kunnen marcheren. Dus overal dachten ze over na. Om blaren, om vermoeidheid en zelfs om overhitting te voorkomen, zijn deze sandalen ontworpen. Maar het belangrijkste was bescherming. En in die tijd werd er veel gebruik gemaakt van wat we tegenwoordig kennen als, ik weet niet of jullie het kennen, maar als kraaienpoten. Het is een ijzer voorwerp, een ijzeren wapen met minimaal 4 scherpe punten. En 1 van die punten stak altijd boven de grond. En het had een aantal doelen. Nou, als eerste de tegenstander vertragen. Een gebied werd ontoegankelijk hierdoor, waardoor legers een hele andere route moesten vinden. En daarnaast had het ook het doel om het moraal van de tegenstanders te beïnvloeden. Kijk, als jij weet, tegenwoordig weten we dat ook met hoe oorlog tegenwoordig wordt gevoerd. Als jij weet dat een heel veld bezaaid is met mijnenvelden, dat doet wat met je denken. Dat doet wat met hoe je in de strijd staat. En hetzelfde was dus ook met die kraaienpoten. Maar als een soldaat dus geen sandalen aan had en hij stapte op zo'n kraaienpoot, dan werd zijn hele voet opengehaald. En als dat niet goed en op tijd behandeld werd, dan ging dat infecteren. Nou, dan weten we al wat daarna volgt. Dus hoewel die sandalen van boven open waren, boden ze toch bescherming tegen scherpe voorwerpen op de grond. En die dikke zolen en de leren banden beschermden de voeten tegen kraaienpoten, tegen steentjes en doorns en andere gevaren. Dus dat is het beeld. Nou, wat betekent dit geestelijk en praktisch voor ons? Wat leren wij hiervan? Nou, als we in ons vers weer kijken, dan moeten we begrijpen, het woord bereidheid is belangrijk. Het verwijst naar het proces van iets klaarmaken of voorbereiden. En in het Oud-Grieks werd het vaak gebruikt in contexten die verband hielden met het voorbereiden van bijvoorbeeld een reis, een gevecht of andere activiteiten waarvoor voorbereiding nodig was. Maar wij weten dat Paulus spreekt in de context van een strijd, van een gevecht. En dus dit is dit. Wij moeten gereed staan. Wij moeten stevig en stabiel staan met het evangelie wat ons vrede biedt. We moeten beseffen, en broeders en zusters, we moeten ons beseffen, de Satan haat het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Hij haat het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Want hij weet dat allen die dit evangelie geloven, zalig zullen worden door het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij weet dat allen die dit evangelie geloven, getrokken worden uit de macht van de duisternis en overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Satan weet dat allen die dit evangelie geloven, veilig zijn in de handen van de levende God. Dat God voor hen is die in dit glorieuze evangelie geloven. Dus wat rest de Satan te doen? Dit evangelie te verdraaien. De zekerheid van de discipel te ondermijnen. Ons te beroven van de vrede wat het evangelie ons brengt. Dus we moeten stand houden. Maar om stand te houden moeten we goed en echt weten wat het evangelie is. Wat het ware evangelie is. En er is in één opzicht waarin het evangelie zo eenvoudig te begrijpen is dat kinderen het kunnen begrijpen. Maar dat maakt het ook aanstootgevend voor velen. Paulus schrijft zelf dat voor velen vinden het woord van het kruis dwaal. Ik wil met jullie lezen. Het is een heel stuk als jullie in jullie Bijbels naar 1 Korinthe 1 gaan. Wil ik met jullie lezen vanaf vers 18. En het is goed voor ons om te zien wat men waarlijk vindt, zij die niet geloven, van hetgeen waarin wij staan. Wat wij geloven. Dus 1 Korinthe 1. En dan pakken wij het op vanaf vers 18. Paulus schrijft daar aan de Korintiërs. Hij schrijft, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dus hebben we het gezien? Het is dwaasheid, dus wat wij geloven. Wat wij geloven is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Geloof je in wonderen? Geloof je in de tekenen die Christus heeft gedaan? Nee, dat valt ergens wel wetenschappelijk te verklaren. Je kunt niet bij je verstand zijn en zeggen dat je gelooft dat Christus 3000 of 5000 heeft gevoed. Dat is hoe mensen ernaar kijken. Dat is hoe mensen kijken naar ons. Geloof je dat een man gestorven is aan het kruis, neergelegd is in het graf en na 3 dagen is opgewekt? Met heel mijn ziel geloof ik het. Maar voor de mensen die het niet geloven, is het dwaasheid. Dat is hoe ze naar ons kijken. Dat woord in het Grieks, dwaasheid, impliceert dat mensen het absurd vinden. Ze vinden het gekheid. De letterlijke betekenis is dat het scherpte mist, dat het diepgang mist. Maar wat is het woord van het kruis? Wat is het woord van het kruis wat ons vrede brengt? Dat hoewel allemaal tegen alle mensen tegen God hebben gezondigd en zijn eeuwig rechtvaardig oordeel verdienen, hij vanwege zijn grote liefde en genade zijn eigen zoon heeft gezonden om de straf voor onze zonde te dragen. Dat hij voor ons aan dat kruis is gegaan, gestorven is en op de 3e dag is opgewekt uit de dood. Je kunt het niet wetenschappelijk verklaren, want onze God is een bovennatuurlijke God. We ontvangen Gods geschenk van redding door geloof alleen, los van enig verdienste of goede werken van onze kant. En wat haten mensen deze boodschap? Mensen haten deze boodschap. En waarom? Want het neemt iedere mogelijkheid om te roemen in jezelf weg. Het neemt iedere mogelijkheid om je te verheffen weg. Het neemt iedere mogelijkheid om te roemen op je eigen wijsheid en intellect, neemt het volledig weg. Je staat daar en je moet geloven in God. En die boodschap laat zien, en dit is waarom mensen het haten, die boodschap laat zien dat als God niet had ingegrepen, als hij geen weg had geboden, alle mensen eeuwig verdoemd zouden zijn. En dit raakt de mens diep in hun hart. Het raakt mensen zo diep dat ze bereid zijn om de Heere God die een weg geboden heeft aan te klagen en te beschuldigen van onrechtvaardigheid. Want het gaat niet meer om het feit dat hij in zijn genade, in zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn wijsheid en zijn soevereiniteit een weg heeft geboden. Daar gaat het niet meer om. Nee, het gaat erom dat hij een weg heeft geboden die zij niet willen. Want hoe nederigmakend is het dat jouw vrede niet ligt in wat jij doet of zal doen, maar in wat God heeft gedaan. Hoe nederigmakend is het dat je moet vasthouden aan een ander. Aan een ander. Dat je moet zien op een ander. Dat je moet vertrouwen op een ander voor de zaligheid van je eigen ziel. Maar het is zaligheid, broeders en zusters, want God zelf kwam. God zelf kwam. Hij heeft onder de mensen getabernakeld. Hij heeft vlees aangenomen om zondaars met zichzelf te verzoenen. Hij is afgewezen. Hij is verloochend. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Maar hij is ook opgestaan. En hij heeft overwonnen. En door hem heeft de gelovige vrede met God. Vrede en rust voor je ziel. Dit is waarom, als we de geschiedenis, en broeders en zusters, ik raad jullie aan om de biografieën van trouwe broeders en zusters te lezen. En kerkgeschiedenis. Dit is waarom broeders en zusters met opgeheven hoofden de dood tegemoet gingen. Omdat ze wisten dat hun zekerheid in hun heiland was. in Christus Jezus. Omdat ze wisten dat door hem hun ziel veilig was en ze vrede hadden met de levende God. Dit is het. Door hem heeft de gelovige vrede met God. Wat schrijft Paulus? We hebben hem vorige week geciteerd. Vorige week lag de nadruk op gerechtvaardig. Deze week op vrede. Let op Romeinen 5, vers 1. Wat schrijft Paulus? Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Let op Romeinen 8, vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen verdoemenis. En wat valt op in beide versen? Ik doe het eigenlijk nooit, maar ik heb ze onder elkaar gezet. Let op. Let op wat in Romeinen 5 vers 1 staat. Let op het woord geloof. En let dan op wat het resultaat daarvan is. Het is vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Hij is onze vrede. Let op Romeinen 8 vers 1. Wat staat er? Geen verdoemenis. Geen schuld. Geen schuld. Maar let op wat centraal staat. Let goed op. Die in Christus Jezus zijn. Hij is het. En ik zei het vorige week al. Ik zeg het deze week. En hoogstwaarschijnlijk zeg ik het de komende weken. Zolang we in de wapenrusting zijn. Want ik wil dat we dit zien. Dat we zien op onze glorieuze zaligmaker. Dat hij niet een abstract iemand is waarvan we zeggen, oké, hij is voor ons gestorven. Nee, hij is het. Hij is onze heiland. En hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. Op hem moeten we zien, op Christus die leeft. En ik wil niet dat wij denken dat er nog iets toegevoegd moet worden aan wat Christus al heeft bestempeld als het is volbracht. Het is volbracht. Het is Jezus Christus, broeders en zusters. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar Efeze 2 te gaan. En daar gaan we nog een vorm van vrede zien wat het heeft geboden. En dit is prachtig, want Paulus heeft het dan hier over de heidenen. Nou, volgens mij zijn wij hier allemaal heidenen. En dan lezen we vanaf vers 11. Efeze 2 vanaf vers 11. Dit is zo'n prachtig gedeelte. Paulus schrijft: bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Let op, als je aantekeningen maakt in je Bijbel, dan zie je, hè? Dit is het resultaat. We waren eerst zonder Christus. We waren zonder Christus. Dat maakte dat we vervreemd waren van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de belofte van God. We hadden geen hoop. Dat maakt het ook. Zonder Christus geen hoop. En zonder God in de wereld. En nu, vanaf vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Let op wat nu. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waarin hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus we hebben het gezien. En ik wil dat we het volgende beseffen. Die dwaalleraar, en zie een dwaalleraar niet alleen iemand als iemand die voorgaat en achter een kansel staat. Iedereen die valse leer spuwt en daarna leeft, of ze nou officieel een ambt hebben of niet, is een dwaalleraar. Maar die dwaalleraar, die gaat tegen je zeggen hierop, ja, amen. Amen, 100%. Maar laten we nu naar de diepere dingen gaan. Deze mensen zien het evangelie als een springplank. Laten we nu naar de diepere dingen gaan om stand te houden. Er moet iets volgens hen aan het evangelie toegevoegd worden. Het moet een klein beetje aangepast worden volgens hen. En dit is dus hoe gevaarlijk dit is. Als wij niet begrijpen dat het evangelie volledig toereikend is voor onze vrede met Christus, dan zullen we vallen. Als we dat niet begrijpen, dan zullen we nooit stand houden. Het evangelie is waar het begint en het evangelie is ook waar het eindigt. Het is goed nieuws van begin tot einde. En dit is dus ook hoe serieus Paulus dit evangelie neemt. Ik wil jullie laten zien hoe serieus. In Galaten 1, vanaf vers 6 tot en met 9, schrijft Paulus als volgt. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En let op goed wat hij zegt. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een ander evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Paulus zegt, laat ze naar de hel gaan. Laat ze verdoemd worden als zij een ander evangelie verkondigen. Zo serieus neemt Paulus dit. Ieder ander evangelie, wat eigenlijk geen evangelie is, Paulus schrijft het, is een doctrine van demonen. Het komt regelrecht van de Satan. Regelrecht. En daarom moeten we bewapend zijn om stand te houden. Want je hebt te maken met eentje waar geen mens in en van zichzelf tegen kan staan. De mens is in en van zichzelf niet opgewassen tegen de listige verleidingen van de duivel. Je hebt te maken met één die bijbelteksten citeert waarvan je niet eens wist dat ze in de schrift stonden. Hij kent de schrift. Je hebt te maken met hem die je doet denken dat als je ziek bent, of dat als je kind opstandig is, of dat als je huwelijk door moeilijkheden heen gaat, of als het niet goed gaat op je werk, dat het ergens allemaal te maken heeft met het feit dat je niet goed genoeg gelooft. Dat er nog iets is tussen jou en God waarvoor jij zelf moet boeten. En dat wanneer je ervoor hebt geboet, dat je dan pas weer vrede hebt met God. En dit is zo'n gevaarlijke doctrine. Want hoe kunnen we aan de ene kant zeggen dat het werk van Christus volbracht is, dat hij alles volbracht heeft en dat het toereikend is, maar dat er ergens nog dingen zijn waarvoor we zelf moeten boeten? Zonde waarvoor we moeten boeten. Moeten we de consequenties van bepaalde zonden dragen? Absoluut. Daar kom je niet onderuit. Als je steelt, als je liegt of wat dan ook, dan moet je de consequenties daarvan dragen. Maar geen christen boet zelf voor zijn of haar zonde. Christus heeft die straf gedragen. Dus je hebt te maken met een vijand die Adam en Eva wist te misleiden, die in intieme gemeenschap met God leefde. En daarom kan je hoop en je vrede in niets en niemand anders zijn dan op hem, dan hem op wie de Satan geen macht heeft. Jezus Christus de rechtvaardige. Weten we niet dat hij tegen zijn apostelen zei: vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Maar broeder en zuster, weet dat die vrede voor al zijn volgelingen is. Voor al zijn volgelingen is die vrede. Het is voor allen die hem aanroepen. Want hij is wonderlijk. Hij is onze raadsman, onze sterke God, onze eeuwige vader, onze vredevorst. En ik hoop dus dat jullie niet alleen zien dat hij toereikend is voor onze vrede. Ik wil dat we zien dat er zonder hem geen enkele vorm van vrede is. En dat we zien dat als we stand willen houden, dat het evangelie van de vrede, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, ons geestelijk stabiliteit en grip biedt. Dat het onze bescherming is, omdat hij onze hoop en vrede is. En hoe zalig is het dat het evangelie niet alleen het evangelie is van de vrede tussen ons en God, maar ook tussen ons en elkaar, dus tussen ons als broeders en zusters. We lazen het net eerder in Efeze 2. Het is de vrede tussen ons als broeders en zusters. Dus laten we alert zijn. En laten we waakzaam zijn. Laten we het evangelie van onze Heer Jezus Christus hoog houden. En waken voor valse evangelieën die verwarring en wanorde brengen. In ons individuele leven, maar ook in de gemeente. Ik citeer zelden mensen, maar dit citaat van Charles Haddon Spurgeon moest ik vandaag wel even citeren. Ik citeer, hij schrijft: de kerk van Christus wordt voortdurend voorgesteld in de schrift als een leger. Toch is haar kapitein de vredevorst. Haar doel is de vestiging van vrede en haar soldaten zijn mensen met een vreedzame gezindheid. De geest van oorlog staat diametraal tegenover de geest van het evangelie. Toch moet de kerk op aarde, en totdat de wederkomst plaatsvindt, de strijdende kerk zijn, de bewapende kerk, de oorlogvoerende kerk, de overwinnende kerk. En hoe komt dit? Het is in de aard der dingen dat het zo moet zijn. Waarheid zou geen waarheid kunnen zijn in deze wereld als het geen strijdende kracht was, en we zouden onmiddellijk vermoeden dat het geen waarheid was als de dwaling er bevriend mee was. De smetteloze zuiverheid van de waarheid moet altijd in oorlog zijn met de duisternis van ketterij en leugens. Einde citaat. Zijn je voeten geschoeid? Zonder dit ben je niet voorbereid om standvastig te blijven tegen de vijand van het evangelie. Wees voorbereid en zorg ervoor dat je het evangelie niet alleen begrijpt, maar dat je in staat bent het te verdedigen tegen dwaling. En broeders en zusters, predik het iedere dag ook weer tegen je eigen ziel en predik het ook aan hen die verloren zijn. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor onze Heer Jezus Christus, die onze vrede is. Onze vredevorst. We danken u dat we door hem en in hem en door geloof in hem, Heer, vrede hebben met u, Heer, en bij u. Dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. Dat we zeker weten dat onze zielen veilig zijn in uw handen. Dat hoewel de dood onze vijand is, Heer, dat we met blijdschap toch de dood tegemoet kunnen gaan, omdat we weten dat onze zielen veilig zijn in uw handen en dat we vrede hebben met u. Vader, we weten dat er veel dwaling is in de wereld. En dat dwaling op listige en subtiele wijze gemeenten infiltreert en infecteert, Heer. Laat ons waakzaam zijn. En leer ons om sterk te zijn, Heer. En bewapend te zijn met de waarheid. Ik bid voor deze gemeente. Ik bid dat we vast mogen blijven houden aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat het toereikend is in ons leven. Ik bid voor de huwelijken. Dat het evangelie toereikend mag zijn en dat het huwelijken mag transformeren tot eer en glorie van uw naam. Ik bid voor alle ouders. Dat het evangelie hen vrede en rust mag bieden. En dat het gepredikt mag worden in alle genade en waarheid richting de kinderen. En ik bid, Vader, voor de kleine kinderen, maar ook de volwassen kinderen, Heer, als we die hebben. En die niet geloven. Dat het evangelie van de vrede met kracht mag penetreren in hun harten. Opdat ze Christus zullen aanroepen en hem zullen vastgrijpen als hun heiland en hun verlosser. Heren, we loven u en we danken u. Bescherm ons en dank u, Heer, voor uw genade. En alles wat u ons geeft, Heer. De waarheid, de gerechtigheid, het evangelie, Heer. En als we ook volgende week verder gaan met de wapenrusting, met alles waarmee u ons bekleedt, Heer. Dank u wel daarvoor. We loven uw heilige naam en bidden en vragen alles, Heer, enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.